benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
320, hallo Herbert.
Hey Ben. Ja. En hallo Kees Verhoeven.
Hallo.
Wat leuk. Ja. Voor de zoveelste keer.
Ja.
En met een speciale reden, want je hebt een boek geschreven. En
zeker.
Op het moment dat wij dit opnemen, als ik goed ben geïnformeerd, is dat boek nog niet uit. Klopt dat?
Nee.
Nog niet officieel verschenen.
Nog niet officieel verschenen.
Wanneer verschijnt het?
Bijna. Nou, het verschijnt vrijdag de 20ste januari. Dus vrijdag 20 januari is aanstaande vrijdag, denk ik. Ik weet niet wanneer
Dus het is vandaag 17 januari. Dus dat
is wel mooi, hè? Want dan gaan mensen hebben van, als ze jou hebben gehoord, van dat boek ga ik echt niet lezen. Of ze hebben van, dat boek moet ik lezen. Dat hangt eigenlijk hier vanaf.
Alles.
Dus hoeveel drukken er komen, hangt van dit gesprek af.
Ja, het heet in elk geval De Democratie Crashed.
Ja.
Politieke onmacht in het digitale tijdperk. Wat is de reden om zo'n boek te schrijven?
Nou, de reden is dat ik me zorgen maak. Ik heb natuurlijk 11 jaar in de Tweede Kamer gezeten.
Ja.
En als je in de Tweede Kamer zit, dan draai je mee. En dan langzaam maar zeker begin je wel steeds meer bewust te worden van wat er gebeurt. En wat er goed aan is en wat er slecht aan is. Maar als je uit de Tweede Kamer gaat, dan wordt dat nog wat sterker. Dus ik was eruit en toen begon ik natuurlijk een beetje na te denken. En toen dacht ik, ik wil graag een boek schrijven over digitalisering en politiek. En eerst wilde ik een boek schrijven over waarom de politiek eigenlijk zo weinig grip heeft op digitaal. En later begon die vraag zich ook een beetje om te draaien. Toen dacht ik, al die digitale technologie heeft ook de politiek heel erg veranderd. Heeft de democratie veranderd.
Ja.
En toen dacht ik eigenlijk, daar moet het boek over gaan. En toen ben ik langzaam maar zeker steeds meer op die manier naar de materie gaan kijken. Dus eigenlijk is het de hele tijd de wisselwerking tussen de democratie en digitalisering. En dan haal ik er ook nog psychologie bij, maar dat kunnen we straks misschien nog bespreken. Ja. En ik maak me zorgen dat als we zo doorgaan, dat onze democratie uiteindelijk beschadigd raakt en uitgehold raakt en ook echt kapot kan gaan.
Ja, mooi. We gaan in dit uur proberen om door de materie van het boek heen te lopen. Maar eerst
Roosevelt. Kijk, want zit je nu te luisteren en denk je, mijn mobiliteit kan wel wat handige technologie gebruiken. Check dan MKB Brandstof. Zij bieden een voordelig laadpaalabonnement zonder een grote investering. Toch eigen laadpaal aan huis of op kantoor. Dat kan allemaal, inclusief installatie, een dataabonnement, 24/7 storingsdienst, oneindige garantie en maandelijks opzegbaar. Vanaf €35 per maand. Net zo handig als de tank- en laadpas van MKB Brandstof. Die werkt in heel Europa, waarmee je ook kan parkeren. Al je kosten 100% fiscusproof op één verzamelfactuur. Super makkelijk. Kees, rij je elektrisch?
Nee.
Waarom eigenlijk niet?
Ik heb gewoon een auto gekocht een jaar of 3 geleden. En toen heb ik nog niet de overweging gemaakt. Dus ik heb nu gewoon een fossiele auto. Een benzine fossiele auto, ja.
Oh,
ja, ja en de volgende zal zeker elektrisch zijn. Maar nu nog niet dus. Ja. Eigenlijk niet eens over nagedacht de afgelopen tijd, raad.
Slecht! Slecht, man. Wat ben jij een slecht mens.
Ja. Slecht het is wel één ding. We hebben 4 kinderen, dus we zitten met z'n 6 in die auto. Dus ik heb toen gezocht naar een auto met 3 achter... zitten.
3 rijen stoelen.
3 rijen, ja. En ik heb helemaal niet goed gekeken of dat zal er ook absoluut in elektrisch zijn.
Maar precies, het Tesla Model X.
Ja. Ja, kom je binnen.
150.000 euro, maar goed, dit is het tweede.
Die 150.000 euro had ik niet. Dus na de royalties van mijn boek en na deze uitzending...
Dan wel.
Dan zal
ik zie ons binnenkomen in die auto van Kees. Ik heb stoel C1, waar is die?
Waar is dat? Ja, mooi.
Zou mooi zijn.
Hey, maar je begon met ik maak me zorgen. En ik van dat is altijd een heel mooi verkoopargument.
Ja.
Want... Ja, weet je.
Ik weet nog die uitspraak van, ik weet niet wie het zei. Oh, ik denk volgens mij Wim Kan. Als je aan minister Van der Stoel vraagt hoe laat het is, dan zeg je dat hij zich zorgen maakt over de tijd.
Ja, het zal vast wel ook andere doelen kunnen dienen om dat te zeggen. Maar bij mij is het wel zo dat ik echt zie dat onze democratie in een paar decennia tijd echt op een hele andere manier werkt. En ik vind niet ten goede. En je ziet nu ook een beetje, dit jaar was ook wel een beetje een soort metafoor voor een langere ontwikkeling. 5000 moties zijn er ingediend, dat is een record.
Ja.
Meer dan ooit burn-outs. dit jaar opgetekend. Meer dan ooit bedreigingen van politici. Meer dan 1000. Een verdubbeling. En je ziet dus gewoon dat er steeds meer een soort extremer gedrag om in en om de politiek begint te komen. En dat is niet goed voor het nemen van besluiten. En we zitten juist in een tijd dat er ook heel veel lastige vraagstukken op tafel liggen. Iedereen heeft het over crisis, maar het zijn in ieder geval hoofdpijndossiers. Dus we moeten goede besluiten nemen. En als die politiek steeds maar extremer wordt, dan lukt dat niet.
Ja. En jij legt verband met de digitalisering. En ik denk dat het voor een deel terecht is. Gaan we het ook over hebben. Ik ga wel een klein stukje de zaag in jouw stoelpoten zetten.
Aha.
Want er is natuurlijk wel meer aan de hand. Hè? Wat heb je bijvoorbeeld? Je hebt het geïnstitutionaliseerde liegen. Kwestie Omtzigt aan het licht kwam.
Zeker,
en
zeker.
Dat soort zaken. De overheid die zich gewoon niet aan de eigen wetten houdt, bijvoorbeeld. Er zijn niet zo lang geleden partijprogramma's doorgelicht. En dan bleek dat een niet gering aantal partijen gewoon dingen in zijn programma heeft staan die op gespannen voet staan met de rechtsstaat.
Ja,
daar is,
zeker.
Zijn ook publicaties over. Dus
schrijf ik ook iets over.
Niet alleen
hoofdstukken gaan daarover. Ja.
Oké, maar het is niet alleen de digitalisering die daar de schuld van is.
Nou, kijk, ik heb daar echt ook lang over nagedacht. Want je moet altijd oppassen dat je niet in een soort tunnelvisie komt van er is één oorzaak voor alle problemen. En dan ga ik daar naartoe schrijven en dan bevestig je je eigen zorg heel erg.
Ja. Confirmation bias.
Dat is een confirmation bias, dat is tunnelvisie.
Een hele lijst van dat soort.
Zeker, ja.
Allemaal biases heb je beschreven.
Hè?
Je hebt heel veel biases beschreven.
Ja, ik ben uiteindelijk ook heel erg op de psychologie van de mensen uitgekomen. Waar die technologie op inspeelt. Maar die ook ontzettend belangrijk is. Dat is een derde element. Maar even over dat er meer aan de hand is. Kijk, globalisering. De steeds complexere wereld. Die geleid heeft tot meer ongelijkheid. Onzekerheid, geopolitieke instabiliteit. Mensen gewoon denken, ja, wat gebeurt er? Rusland staat aan de poorten van Europa te rammelen. Dat leidt natuurlijk tot allerlei onzekerheid. Vervolgens willen mensen oplossingen. En dan is er een complexe politiek die heel langzaam en soms ook inderdaad niet transparant werkt. En dan denken mensen, ik ga op een andere partij stemmen. Dus globalisering, complexiteit, onzekerheid, dat zijn de grote bewegingen.
Ja.
Maar mijn punt is dat digitalisering in dat geheel wordt onderschat als belangrijke factor. Dat is mijn punt. Dus iedereen heeft het. Als je kijkt naar boeken en essays en artikelen over onze tijd en de politieke onvrede, gaat het allemaal over globalisering en complexiteit, de kloof. Ik zie dat digitalisering daar ook echt een heel belangrijk onderdeel van is. En daar wil ik meer aandacht voor.
Ja, en dat is zeker het geval.
Want niet alleen dus.
Nee, inderdaad. Ja. Maar noem eens wat. Je noemde de moties bijvoorbeeld. Hè, die vaak voor de bühne worden. Dat is ook familie van het probleem dat heel veel kamervragen vooral worden gesteld om even een videootje te fabrieken. Hè?
Ja, zeker. Kijk, politici zijn altijd wel geneigd om graag in beeld te zijn. Hè? Dus politici zijn altijd ijdel. Dat is een professor Dr. Akkermans typetje van Verkoot en de Bie. Ja. Van nou, hey, ik word genoemd en op televisie. Dus
politici als ze niet ijdel zijn, dan zijn ze tegenwoordig verplicht om te scoren.
Nou ja,
dan wordt dat ook veel in je boek.
Politici willen graag in beeld zijn. Ja. Maar ze worden ook gedwongen door hun partijen, door het hele systeem. Het beloningssysteem is erop gericht. Je moet bekend zijn, je moet zichtbaar zijn. Toen ik de laatste jaren van mijn Tweede Kamerlidmaatschap wat meer met de inhoud bezig was, vroegen mensen op verjaardagsfeestjes, goh Kees, je bent wel minder op tv.
Gaat
wel
goed met je, ja.
Weet je? Nou, dat vond ik altijd heel irritant. Want ik was juist gewoon best wel die saaie wet aan het lezen. In plaats van Haantje de Voorste doen, wat ik in mijn eerste jaren heel erg was. Dus die drang om in beeld te zijn te scoren, ja, dat heeft te maken met dat je dan inderdaad denkt, er is een debat, de camera's draait mee, ik doe even een snedige interruptie, want dan kom ik misschien op Twitter en dan word ik misschien wel uitgezonden op journaal of wat dan ook. Dus ja, die scoringsdrang is wel belangrijk. Die wordt ingegeven ook door het feit dat je direct in beeld kan komen door digitale technologie.
Ja.
Die scoringsdrang is natuurlijk super, super irritant. Want als je het weet, weet je, dan denk je van, het gaat om de inhoud. Maar ik weet, in de praktijk, dat is ideaal. Is dat niet zo?
Nee.
Maar ik wil even naar die digitalisering toe. Want die scoringsdrang was er ook in de jaren 70. Dat je bij, hoe heet die programma's, bij de VARA had van, nou ja, weet je, dat je ook
sociale media hebben dat gigantisch versterkt.
En maar dat komt dus door de sociale media. Dan is het dat korte scoren. En omdat dat...
Nou, ik zeg altijd schaal en snelheid. Dus met sociale media zie je dat de schaal waarop je in je eentje eigenlijk heel snel bepaalde groepen kan bereiken, die is heel anders dan met televisie, waar er altijd nog een programmaredactie tussen zat of een ombudsman die van een krant die zegt van we gaan dit wel of niet doen, of een redactiestatuut of een. Hè, maar nu kun je gewoon alles zelf erop knallen en als je dat op een bepaalde manier doet, kun je zelf heel veel en heel snel mensen achter je aan krijgen.
En vooral ook je eigen achterban tevreden houden.
Ja.
Ja, maar waarom stel je dan niet als politiek een soort manifest op van... jongens, we gaan er een beetje zorgvuldig mee om... en het is niet alleen maar Haantje de Voorste... want we zijn het land aan het besturen, we zijn er voor de inhoud... en nu heb je al 4 keer een rare tweet eruit gestuurd. Dat is even de max. Ja. Dat je gewoon afspraken erover maakt.
We gaan de laatste tijd stemmen op om smartphones van scholen te weren. Waarom niet gewoon geen smartphones in de Tweede Kamer? Klaar.
Nou, in de Tweede Kamer misschien nog wel. Maar ik zeg wel in mijn boek, dat is een van de meest concrete dingen die ik voorstel bij de oplossingen. Geen smartphones tijdens het debat.
Nou ja,
en dat is daar zal ik bedoel mensen, het is wel typisch. Er is een foto in de Tweede Kamer van de afscheidnemende Kamerleden in 2017. Alle 150 Kamerleden bij elkaar in de plenaire zaal. Er staat 1 Kamerlid staat op zijn telefoon te gluren bij het nemen van die foto. Dat is Kamerlid Kees Verhoeven. Dus ik was zelf degene. Ik was zelf degene die in debatten altijd aan twitteren was, altijd aan het. En ik dacht dat ik dat allemaal wel kon. En waarschijnlijk kan ik dat ook wel. Alleen. Toch niet zo goed. Want je bent dat multitask, je bent afgeleid. Je zit niet te luisteren naar wat een ander zegt. En ook al is het irritant dat er 20 fracties achter elkaar met hetzelfde punt komen. Je zou eigenlijk naar debatten toe willen dat er gewoon geen afleiding is.
Ja. Dus, je ziet ministers het soms doen.
Ja, en soms moet je iets opzoeken. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou, laat dat dan opzoeken door een medewerker. Maar blijf zelf gewoon geconcentreerd in zo'n debat zitten. In plaats van dat je alleen maar bezig bent met die telefoon. Dus dat is een voorbeeld van hoe je de concentratie... Dat is ook wel de aandacht... is ook aan het verslappen. Hè? Ik bedoel, de concentratie, de focus op een ingewikkeld onderwerp... die is gewoon steeds minder aanwezig.
En wat zit daar dan achter? Is dat ook mede die smartphone? Of zijn er ook andere dingen die daar...
Nou, goudvis, aandacht zo lang, krijg je al die clichés in.
Nou ja, stoorzenders. Dus inderdaad, de smartphone die je altijd kan roepen, kan wenken. Dat is absoluut een onderdeel. Maar het feit dat we ook gewoon steeds minder slapen is een groot probleem. Kamerleden moeten altijd tot diep in de nacht blijven. De volgende ochtend moeten ze er weer vroeg zijn. Het is altijd wordt uitgezonden en er is een zwaar akkoord gesloten om 5:30 ochtends, weet je wel. Dan gaan ze dan pas stoppen. En dan de volgende
maar
ochtend...
Maar doen jullie jezelf allemaal aan? Hè? Als ik zit te kijken, denk ik ook van gast, doe even lekker gewoon.
Ja, maar... Daarom schrijf ik dit boek. Omdat ik vind dat moet veranderen. En ik heb dus...
Maar dit is niks nieuws. Hè? Het is ongetwijfeld 3 jaar, 4 jaar geleden.
Het is erger geworden. Het is erger geworden.
Het is erger geworden. Het moet een keer. Moeten we proberen dat tijd toch te stoppen en te keren. En daarom heb ik dit boek geschreven.
Ja.
Nee, maar... dat mag toch? Dat je een probleem aan de orde stelt en pleit voor oplossing.
Nee, dat is hartstikke goed. Maar ik heb van... Maar dat we geen aandacht hebben en dat we, weet je, ego en dat we niet slapen. Niet we in de politiek dan. Weet je wel, wij hebben het niet. Ik slaap echt wel goed, hoor. En
jullie zijn uitgeslapen, jongens.
En onze aandachtspan is echt wel goed. Ja, maar er zijn in die politici...
Kijk, we luiden in de Tweede Kamer te gaan zitten.
Nee, maar het is leuk. Ik heb ter voorbereiding op dit boek natuurlijk een aantal boeken zelf gelezen. Hè, want je moet pas gaan schrijven als je eerst gelezen hebt en geluisterd. En een heel goed boek is, dat gaat over mensen die in de afgelopen decennia, de afgelopen eeuwen heel veel bereikt hebben. Dus schrijvers, bekende kunstenaars, maar politici. En je ziet steeds dat mensen die echt succes hebben, die zonder zich...
Welk boek was dat?
Dat heet...
Ja, titel kwijt, maar
ik ben, het zal het even moeten opzoeken. Maar dat gaat over een...
Is jullie aandacht spannen, hè?
Nou ja, ik kan de titel niet even... Zoeken we even op. Komt in de bijlage van.
Ik snap het al.
Maar in ieder geval, dat zijn dus mensen die zich in de ochtend gewoon afzonderen. Een aantal uur zeer geconcentreerd, ongestoord aan het werk gaan. En vervolgens de rest van de dag zich ontspannen. En zorgen voor goede nacht dus. Als je dat levenritme vergelijkt met het levenritme van een Kamerlid...
Precies aan doen.
Ja, en dat vind ik zorgelijk.
Ja. Ga je gang, Ben.
Ja, maar ik snap nog steeds niet... Dit weet iedereen. Weet je,
weten en doen, Ben.
Ja, maar dat bedoel ik. Dus als je dat toch weet, dan doe je dat toch. Want je weet het.
Ja, kijk.
De schrijver is trouwens So-Jung Pang.
So-Jung Pang.
Pang. Nee, maar ik zit even door te denken over hoe dat boek ook weet. Want het is een aardig boek. Het beschrijft echt hoe je eigenlijk heel geconcentreerd en goed kan werken. En als je dat dan vergelijkt met hoe de Kamer werkt, is het precies het tegenovergestelde. En toen
maar is het niet het zoveelste zelfhulpboek?
Ja. Nee, het is geen zelfhulpboek.
Oké.
Het is een beschrijving van hoe je eigenlijk beter je kunt concentreren.
Dat is wel mooi, want hij was voor mij die gast. Een keer bij Tim Ferriss heb ik dit verhaal ook gehoord. Dat je vroeg in de ochtend inderdaad geconcentreerd werk. Na de middag, na de lunchpauze, moest je licht...
Ja, wandering, mind wandering.
Ja, ja. En dan moet je naar de avond toe creativiteit. Ja. Dan moet je breed. Nou, dat was... Maar goed, het is totaal niet relevant voor deze podcast.
Nou ja, het gaat dus over het feit dat we langzaam maar zeker... door digitale technologie, die ons heel veel kan brengen... toch ook verkeerde keuzes maken in ons gedrag. Waardoor we gewoon bepaalde problemen niet meer kunnen oplossen. Waardoor we tegenover elkaar komen te staan. Dat is waar ik me zorgen over maak. En natuurlijk... Vroeger was er ook oorlog en vroeger was er ook, waren er ook tegenstellingen. Maar we zijn echt minder gaan slapen de afgelopen decennia. Daar is gewoon wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het aantal moties in de Tweede Kamer was ooit 500 per jaar. Nu is het 5000 per jaar. Dus er zijn wel dingen aan het veranderen.
Ja.
Dat het misschien nooit helemaal ideaal geweest is, wil niet zeggen dat het nu niet langzaam achteruit kan gaan tot een bepaald moment waar we volgens mij voor moeten zorgen dat het niet plaatsvindt.
Jij stelt ook een hele hoop oplossingen voor. Uh-huh. Waarvan, ik weet ze niet uit mijn hoofd hoor, maar in de categorie laten we nou allemaal wat beter op onszelf letten en wat minder moties indienen en wat voorzichtiger zijn met die smartphone. Dat is tenminste de sfeer die mij tegemoet waait uit het boek. Terwijl ik denk, je zou het veel meer moeten... Want als je het zo doet, dan wordt nog altijd degene die zulke regels overtreedt, die wordt beloond. Hè, met meer aandacht van de pers enzovoort. Dus je zou het meer moeten zoeken, denk ik, in dwingende mechanismen. Die ervoor zorgen dat je met elkaar echt regels afspreekt die ook gehandhaafd worden, zal ik maar zeggen.
Ik doe wel een mix van... Soms doe ik inderdaad een beroep op gezamenlijke verantwoordelijkheid of zelfdiscipline. Ja, maar ik heb
dat
ook
lijkt
wel
me riskant.
Dat is riskant, maar daar begint het wel. En daarnaast doe ik ook een aantal wat meer dwingende organisatievoorstellen. Waarbij ik zeg, dit moet stoppen of dat moet stoppen.
Waarvan één is, en die vind ik interessant om het aantal Kamerleden maar eens op te voeren. Want dat is natuurlijk een hele makkelijke en effectieve manier om ervoor te zorgen dat Kamerleden minder belast worden.
Mits je ervoor zorgt dat daarnaast ook een aantal andere dingen veranderen. Want als je een Kamer hebt waarbij iedereen gericht is op om te scoren en je doet er 50 Kamerleden bij, dan krijg je gewoon 50 Kamerleden die ook allemaal willen scoren erbij. Dus het is,
ja.
wat ik steeds zeg, ja. Ik heb een... Mijn uitgever die zei, het is wel een heel complex boek. En ik zei, hoe bedoel je? Want uiteindelijk... Heb ik toch ook wel weer opgeschreven op een manier dat het gewoon goed leesbaar is. Maar ik wil niet naar simpele oplossingen. Hè? Dus heel veel mensen hebben het nu over een kiesdrempel.
Ja, dat is heel actueel.
Kiesdrempel, dan is het opgelost. Geen versnippering meer. Kiesdrempel, klaar. Ja, dat is een symptoombestrijding. Want de kiesdrempel lost niet op dat er sprake is van polarisatie. Die zorgt dat al die partijen hun eigen achterban gaan bedienen. En daardoor dus al die partijen ontstaan. Als je dan de drempel voor partijen verhoogt, heb je nog steeds die polarisatie.
Ja.
Dus... Ik wil in mijn boek niet al te veel simpele oplossingen. Zo, een kiesdrempel en dit. Dus meer Kamerleden, ja, dat is nodig. Maar dan moet je ook zorgen dat de Kamer als instituut beter ondersteund wordt. Waardoor Kamerleden echt meer de diepte in kunnen. En dan moet je dus ook zorgen dat de prikkels om alleen maar te scoren niet hetzelfde blijft. Dus je moet ook als partijen, politieke partijen, moet ook gewoon inhoudelijke, saaie, onopvallende, tussen aanhalingstekens, Kamerleden meer gaan waarderen. En niet alleen maar de media-lievelingetjes hoog op de lijst zetten. Dat is bijvoorbeeld iets wat politieke partijen zouden moeten durven.
Ja, ja, daar ben ik het mee eens. Hey,
ja, nee, ik wil eigenlijk, want jij zei net een oplossing. Ik vind wel even aardig van, dat is hoofdstuk 9, dus we gaan even helemaal naar achteren. Dan komen we daarna wel weer bij de analyse, maar eerst even oplossingen.
Ik ben wel eens vaker hier geweest en meestal gaan gesprekken zo hier.
Ja, je geeft dan... beleidskaders weer. De eerste is bijvoorbeeld de digitale opbrengsten eerlijk verdelen. Ik vind het wel even lekker concreet als je gewoon, wat bedoel je ermee? Wat heb je daarin geschreven?
Ja.
Wat lossen we dan op?
Nou, hij heeft twee niveaus. Hè. Er zijn twee hoofdstukken met oplossingen. Het eerste hoofdstuk gaat heel erg over het verbeteren van de politiek. En het tweede gaat heel erg over het verbeteren van de digitale samenleving. En bij de hoofdstukken over digitale samenleving...
Daar zijn wij het meest in geïnteresseerd.
Ja, oké. Dus dan hebben we het wat minder over dat politieke bedrijf. Maar veel meer over hoe zou de wereld eruit moeten zien. De digitale samenleving waar we nu in leven. En de eerste oplossing die ik dan zeg...
Ja.
Is van verdeel nou gewoon die opbrengsten van digitalisering eerlijker. Want je hebt natuurlijk gewoon een aantal bedrijven die hebben de technologie, die hebben de algoritmes, die hebben de platforms, die hebben de data. En die pakken alles eigenlijk. Terwijl de wat kleinere bedrijven, maar ook mensen die eigenlijk zich helemaal niet bewust zijn van die datastroom. Ja, die zijn eigenlijk gewoon de handelswaar.
Ja.
Nou, en daar wordt nu langzamerhand
DSA,
wat aan gedaan.
DMA, daar denk je dan aan.
Ja, zeker. Maar die gaan toch weer net niet ver genoeg. Want er zijn toch ook weer hele succesvolle lobby's geweest in de Europese Unie. Die ervoor gezorgd hebben dat DMA en DSA op onderdelen zijn afgezwakt. Waardoor die technologiebedrijven toch wel weer relatief veel blijven kunnen. Dus ik ben voor een wat radicalere herverdeling van de digitale winsten.
En hoe doen we dat dan? Want ik mag even één voorbeeld geven. Ja. Bijvoorbeeld nu Microsoft, wat ze nu met OpenAI doen. Weet je, als ik die power van Microsoft de laatste weken volg, denk ik, jongen.
Tuurlijk.
Een dag aankondiging dat ze het in, waar ging ze het in gebruiken? Nou ja, in de Office product gaan ze het gebruiken. Het houdt niet op. Dus,
nee,
wow.
Zeker. Ten eerste, Digitax. Gewoon echt. Nederland wacht natuurlijk nog heel erg op de Europese Unie. Maar ik zou zeggen, laat ze echt gewoon meer belasting gaan betalen.
Ja, ja en... maar ze. Dus dan is het, we hadden het net over Microsoft. Dan moet Microsoft in Nederland meer belasting betalen. Is dat het dan?
Nou, dat is een van de oplossingen. Ik bedoel, al die grote technologiebedrijven betalen dus kijk je nu amper belasting. Veel minder dan ze zouden moeten doen. Nou, dat is natuurlijk het eerste probleem wat je op moet lossen.
Ja, maar dat is, nu ga je het want nu, ja, ik weet niet precies hoe de hele de governance structure en waar ze allemaal BV'tjes hebben, waar ze naar Luxemburg via Ierland. Oké, okay. Ja, maar dan zou het dus zo zijn, er zijn, ik noem maar wat, 5 miljoen Office 365 abonnees in Nederland. Die betalen allemaal, weet ik wat dat kost, een tientje per maand. Dat is omzet in Nederland gemaakt. Dat belasten we extra. Dat is dan een voorstel.
Wat het nu heel helder is dat die problemen, laten we zeggen, die bedrijven in Europa betalen ze gewoon veel minder belasting dan ze zouden moeten. Dat is gewoon herhaaldelijk aangetoond, bewezen, amper belasting betalen in Europa. Door allerlei constructies en slimmigheden die ze bedacht hebben, daar moet je gewoon een einde aan maken. Dat zou idealiter op Europees niveau. Maar bijvoorbeeld Frankrijk en Oostenrijk hebben gezegd, als Europa niet opschiet, dan gaan wij het doen. Dan gaan we gewoon een eigen digitax hanteren. Dan komen er altijd allemaal mensen gelijk. Ja, maar hoe gaan we dat dan doen? En ja, dat kan toch niet, zus en zo. Maar dat kun je natuurlijk wel doen. Want het feit dat er te weinig belasting betaald wordt, is gewoon een groot probleem. Dat is altijd slecht voor de samenleving, omdat het namelijk de ongelijkheid versterkt. Dus je moet beginnen met het principe dat elk bedrijf wat hier winst maakt, daar gewoon belasting over maakt. En het precieze mechanisme, ik ben geen digitaal fiscalist, dat kan ik niet precies zeggen. Maar het feit dat ze herhaaldelijk te weinig belasting betaald hebben, is natuurlijk gewoon wel een serieus punt.
Dit horen we natuurlijk ook al een jaar of 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ja, dit schiet niet op.
Dit schiet niet op.
Nee.
Komt dat door de structuur in de politiek dat niet lukt?
In de Europese Unie zit er altijd één probleem. Daar zit er namelijk, de Europese Unie heeft een commissie. Die is altijd vrij daadkrachtig. Die wil dit wel. Je hebt ook een parlement. Nou, er zijn mensen die het volk vertegenwoordigen. Die willen dat ook wel. Het probleem zit hem bij de landen, de Europese Raad. Die zitten daar met z'n 26e, 25e. En daar zijn een aantal landen, die heeft gewoon een paar hoofdkantoren van die grote technologiebedrijven in hun achtertuin. Ierland heeft zich bijvoorbeeld best wel lang verzet tegen een Europese digitax. Ja. Dat speelt een rol. Nou, dus daarom moet je eerst proberen het Europees te doen, want dan heb je gewoon het schaalniveau te pakken met die krachtige interne markt die gewoon werkt om het af te dwingen. Dan heb je ook meer kans op succes. Maar ja, als het niet lukt, volg dan gewoon een land als Frankrijk of Oostenrijk, wat gewoon zegt, ja, dan gaan we het zelf doen. Daar ben ik wel voorstander van. Ja. Zo nu en dan moet je ook durven om als nationale regering iets te doen.
Ja, en wat doe je aan andere problemen die de digitale samenleving teisteren, zoals dat kleine detailisten het afleggen tegen de grote internetwarenhuizen en dat ZZP'ers verwikkeld raken in een race naar de bodem. Hè, zoals bij Uber en bij Amazon en dat soort bedrijven.
Nou ja, je moet het delen van data moet veel beter gebeuren. Hè. Dus de beschikbaarheid van data zit nu allemaal bij die grote partijen. En je zou eigenlijk, iedereen zou eigenlijk beschikking moeten hebben over die data. Nou, dat is nu nog niet goed geregeld. Wordt in Europa nu ook aan de weg getimmerd met de Data Act. Ja, daar moeten we ook nog weer 3-4 jaar op wachten.
Ja.
En een heel belangrijk woord, ook al vaak gevallen, misschien ook wel hier in de uitzending, is interoperabiliteit.
Ja.
Dat betekent dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren, waardoor dus consumenten kunnen overstappen van het ene naar het andere systeem. En dan krijg je dus veel meer eerlijke marktwerking, in plaats van dat één dominante speler de beste is en dat iedereen daar dan maar op zit, zoals bijvoorbeeld met WhatsApp het geval is.
Facebook, ja.
Dus ook hier geldt, je moet aan een aantal verschillende knoppen draaien om het te verbeteren. En je moet politici hebben die echt durven opstaan en durven zeggen, dit is een probleem en we gaan hier wat aan doen. Nou, dat begint op het gebied van monopolies en marktmacht, daar begint dat nu wel te gebeuren.
Ja, en een probleem daarbij is dan natuurlijk dat de digitale kennis bij politici vaak een tikkeltje tekort schiet. Ja, maar ik zie je bedenkelijk kijken.
Ja, maar dat valt wel mee, hè?
Dat valt wel mee?
Nou, ook hier, er is absoluut een verbetering mogelijk op het kennisniveau van Kamerleden als het gaat om digitaal. Maar we hebben de neiging om te denken dat alle slechte oplossingen of alle passiviteit in de politiek komt door een gebrek aan kennis. En dat is niet zo. Dus, en dat is ook een beetje waarom ik dit boek heb geschreven. Ik zat in een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer in mijn laatste jaar, onder leiding van Katelijne Buitenweg, met Chris van Dam en met Jan Middendorp. En gingen we uitzoeken naar hoe kan de Kamer meer grip krijgen op digitaal? Dat was de vraag. En een van de antwoorden was meer kennis. Maar in mijn boek kom ik tot de conclusie dat ook die besluitvormingscultuur, de manier waarop keuzes en politieke beslissingen genomen worden, dat ook een rol speelt. Dus meer kennis, is niet altijd de oplossing.
Wat is er dan mis met die besluitvormingscultuur?
Nou, hier bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld een land als Ierland dus ook zeg maar belang bij heeft om die techsector die in hun land aanwezig is, om die een beetje te beschermen. Maar bijvoorbeeld ook, ik geef een voorbeeld over het aanpakken van Google en Facebook vanuit Nederlandse toezichthouders en de regering, had ik een initiatiefnota geschreven. En de Kamerleden die hadden echt zoiets van, ja, maar dit is zo'n groot probleem, daar kunnen we maar beter niet aan beginnen. En terwijl ik zoiets had van, ja, het is een groot probleem, laten we in ieder geval een paar stappen zetten. Ja. En ik kreeg allemaal van die flauwe grapjes, ja, Verhoeven waarschuwt Zuckerberg nog een keer, haha, dit gaat je toch nooit lukken. Ja, als je helemaal niks doet, dan weet je zeker dat het je niet gaat lukken. Dus dat is ook een beetje wat ik in dat hoofdstuk daarover noem, ik dat kabouterpolitiek. We maken ons soms ook wel heel klein en dan doen we maar niks. Terwijl je ook gewoon kan doen wat wel in je rijkwijde ligt. Dus politici willen ook nog wel eens gewoon denken, dit is een te groot probleem, dan doe ik maar helemaal niks. Ja. Dat heeft niks met kennis te maken.
Nee.
Dat is meer gewoon dat je denkt van, nou, dit lukt toch niet, dus laat ik het maar.
Ja.
Oké.
Okay. Mag ik naar het tweede beleidskader? Want je had eerst dus datadelen.
Ja, natuurlijk nog heel wat af te werken.
Ja, dat vind ik wel even lekker. Want met tussendoor dingen, onze democratie en autonomie beschermen.
Ja. Ja, het tweede punt is natuurlijk heel erg duidelijk geworden de afgelopen decennium met China en Rusland, waarvan gewoon steeds duidelijker geworden is. De AIVD, de inlichtingendienst, begint vanaf 2007, beginnen ze elk jaar in hun jaarverslag te zeggen, de dreiging, de digitale spionage en sabotage vanuit landen als China en Rusland, dat is eigenlijk een van de voornaamste dreigingen waarmee we te maken hebben als land. Nou, 2007 zitten nu 15 jaar later, bijna 16 jaar later alweer. We moeten dus echt iets doen met het beschermen van onze infrastructuur, onze vitale bedrijven, onze kennis, onze concurrentiepositie. En dat hebben we te lang te passief gedaan. Getuigen bijvoorbeeld 5G. Het feit dat een Chinees bedrijf hier bijna alles aan kan leggen als het gaat om de zendmasten voor 5G. En daardoor dus gewoon sms'jes van balken en de kon inzien.
Ja, niet alleen aanleggen, maar ook een plek heeft verworven als voornaamste onderhoudsmonteur.
Ja, zeker. Ja, dus we zijn afhankelijk van Chinese monteurs, waren we, op het moment dat het kapot was. Nou, en die konden natuurlijk overal in. Nou, is dat bewezen? Niet met de vinger erop van daar en daar en daar is het gebeurd. Maar er zijn natuurlijk allerlei achterdeurtjes geweest de afgelopen tijd. ASML is een aantal keer aangevallen door Chinese hackers. En er zijn allerlei pogingen vanuit China om heel veel intellectueel en staatsinformatie binnen te halen. En Rusland tegelijkertijd, die probeert juist heel veel plat te leggen en te ontwrichten. En dat, ja, we noemen het altijd de digitale snelweg, hè, het internet. Ja. Maar het is ook een digitale sluiproute. Dus ja, we moeten dat beter gaan beschermen. Nou, de afgelopen jaren is er dan wel aandacht voor gekomen, maar nog geen geld. Bijvoorbeeld.
Maar het is best wel een lastig onderwerp, hè? Want de anti-globalisering, IMF onlangs bekendgemaakt, is min 7% economische groei. Min 7, ja, uit mijn hoofd. Maar goed, weet je, dus...
Leg dat eens uit.
Het IMF die kwam met een rapport uit dat omdat we nu een beetje anti-globaal denken, weet je, omdat
dat
China
kost ons 7% economische groei.
Dat gaat ons 7% kosten. Dus onze hele economie wereldwijd gaat 7% dalen, omdat we minder met China handelen, minder met Amerika, dat het allemaal eilanden worden.
Nou ja, dan is dat gaat ons geld kosten. De prijs voor digitale autonomie.
Ja, dus dat, maar dat is natuurlijk wel... Dan krijg je de koopman
soevereiniteit
en de dominee. Dan krijg je die, weet je. Dus waar sta je?
Ja, nee, maar dat is het leuke van... Dit is een van de meest... Ik bedoel, tuurlijk, je hebt het over je digitale infrastructuur en je veiligheid. Je hebt het tegelijkertijd over handelsrelaties. Je hebt het over diplomatieke verhoudingen. Je hebt het over inderdaad de wereld. Als je met elkaar handelt en met elkaar van elkaar afhankelijk bent, heb je ook minder kans op oorlog. Want dan heb je een balans. Hè? Dus natuurlijk is het niet goed om allemaal terug te trekken op een eiland en de boel dicht te gooien. Maar als Amerika en China dat heel erg doen en eigenlijk dominant worden ten koste van Europa, wat zegt, ja, wij gooien de deuren voor jullie open, maar we kunnen zelf bij jullie niet eens naar binnen. Dan moet je daar op een gegeven moment over nadenken. Dan zie je dat het terecht kan zijn dat je soms ook wat protectionistischer bent dan we de afgelopen 20 jaar geweest zijn.
Ja.
Dus het is wel een dilemma. Want ja, Europa is altijd een heel erg open economische machtsblok en handelsblok geweest. Maar we zullen toch wat meer technologie in eigen handen moeten krijgen.
Ja,
in plaats van die afhankelijkheid.
En die, weet je, schrijft dan dus de cruciale infrastructuur versterken. Nou, dat is natuurlijk ook... Snappen we allemaal hoe dat moet. Maar daar hebben we ook allemaal moeite mee. Hè? Met heel veel dingen in die voorstellen, dat proberen we al heel lang. Maar het komt zo langzaam van de grond. En ik denk even aan Gaia X.
Ja, ja, maar dat is het mooie. Door dit boek gaat het dus echt in een stroomversnelling
wat
komen.
Fijn. Denk eens, nee, ja. Maar nu?
Nee, kijk. Dat laatste hoofdstuk probeer ik natuurlijk. Ik heb 11 jaar in de Kamer druk gemaakt over deze onderwerpen. Dus het laatste hoofdstuk gaat heel erg over die inhoudelijke aanpak van die digitale vraagstukken. Ja, en een aantal van die dingen die zijn niet nieuw, maar die moeten nog steeds gebeuren. Dus ja. daar leg ik nog wel even een keer de vinger op. Omdat ik vind dat we daar als Nederland, als kabinet en als Tweede Kamer, moeten we daar wel echt besluiten over gaan nemen. Ja. Bijvoorbeeld, de Cybersecurity Raad die had gezegd, er moet 833 miljoen bij. En dat hadden ze in aanloop naar het regeerakkoord hadden ze gezegd. Nou, dat bedrag is bij lange niet vrijgemaakt. Terwijl het echt wel een onderdeel is van de nationale veiligheid. En we tegelijkertijd wel heel veel miljarden in defensie steken. Wat natuurlijk, gezien de verandering, Amerika die niet meer alles...
Best gerechtvaardigd is, ja.
Ja, maar die digitale kant, ja, die mag nog wel wat beter op het netvlies komen.
En ook als ze 833 miljoen in zouden stoppen, dan heb je natuurlijk de mensen weer niet die het kunnen invoeren.
Dat komt dan ook nog inderdaad.
Je moet uitvoeren.
Precies, dat is dan
dus de mensen die aannemen... Nee.
Ja. Wat is het voornaamste security probleem dat met die 833 miljoen moet worden aangepakt?
Poeh. Ik denk gewoon de dreiging vanuit China en Rusland. Daar zou ik het meeste insteken. Daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon allerlei basale maatregelen die ieder bedrijf en ieder huishouden gewoon kan nemen. Maar dat kost veel minder geld. Dat is gewoon echt een kwestie van bewustwording.
Ja. Ja.
En vervolgens dat ook echt doen. Want als ik een waarschuwing krijg van you have been pawned en je wachtwoord is ergens gebruikt, dan ook mij kost het dan toch weer 2 dagen om het te veranderen. Terwijl je het gelijk zou moeten doen. Hè? Dus jij zei net heel erg van ja, maar dat weten we toch al lang. Kijk, ja. Iets weten en iets doen, daar zit echt een enorme hoeveelheid tijd en afstand tussen.
Ja.
Hey, ja. Ik heb voor heel veel logins en denk ik, ja, dat is helemaal niet belangrijk. Die login, dus dan heb ik gewoon 1 wachtwoord, want het is allemaal van die onzin logins.
Ja, bij sommige sites kan het ook wel, ja, maar bij sommige sites weer niet.
Nee, dat snap ik. Okay.
Ja. En ik heb mensen die het zelfs daarmee oneens zijn. Die zeggen, nee, elke login is even belangrijk.
Ja, nee, precies. Omdat ze via die login...
manager.
Ja, ja. Maar ze soms ook lui. Het
kan een stepping stone zijn. Hè? Wat is het volgende beleidskader?
Onze
rechtelijk woord trouwens, maar dat is...
Nee, mooi uit, beleidskaders.
Ja, 3.
Onze rechtsstaat dienen we te bewaken.
Ja, maar dit is ook het meest ambtelijke hoofdstuk.
Daar, ja, zeker.
Het hoofdstuk daarvoor is eigenlijk veel meer... Dat gaat veel meer over hoe kunnen we beter politiek krijgen. Dit gaat echt over die digitale inhoud. Ja. Ja, en die laatste is wel... Die vind ik eigenlijk... Ja, dat had ik misschien niet als laatste moeten opschrijven. Maar die is op dit moment super actueel.
Ja.
Want dat gaat over onze rechtsstaat. En dat gaat dus over onze eigen overheid. Hè? Dus even de analyse maken. De eerste gaat heel erg over de grote Amerikaanse en Chinese techbedrijven die een verdienmodel hebben bedacht en daardoor burgers en bedrijven klein maken. En daar moeten we wat tegen doen. Dus externe bedrijven, gevaar. Tweede is grote, stoute, slechte dictators, cyberscherken die ons, ons aanvallen, ook beschermen.
Tegenhouden, ja.
We hebben 2 externe grote factoren gehad. Maar de derde komt van binnenuit. Dat is raast interessant, vind ik. Want daar ben ik zelf langzaam achter gekomen. De afgelopen jaar begon met de hekwet en de sleepwet. En vervolgens kwam die wet gegevensverwerking samenwerksverband. En nu ligt er een witwaswet waarbij het kabinet elke transactie boven de 100 euro wil gaan monitoren. Ja. Kortom, we hebben een overheid die bedoelt het goed. Die wil echt zorgen dat burgers geen ellende meemaken. Geen fraude, geen terroristische aanslagen, geen kindermisbruik, geen criminaliteit. Dus wat gaan ze doen? Burgers controleren. Hoe doen ze dat? Data, 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 data. Dus die overheid die wil die burger helpen en die gaat data verzamelen. En wat gebeurt er? Fouten maken, verkeerde conclusies trekken, verkeerde datasets, verkeerde algoritmes en de rechtsstaat schenden. En dat is de derde. Leidskader. Ja, en daar dan wat aan doen?
Ja,
dat is heel interessant. Want dat is misschien een zijpad dat we nu kunnen nemen. Je zegt verkeerde conclusies trekken. Je hebt echt een soort rode draad door je hele boek heen. Is drogredenen, verkeerde conclusies, smoesjes, dingen die niet kloppen, logica.
Ja, nou, er zit...
Leg eens uit, waarom is dat belangrijk?
Ja, ja, ja. Dank je wel voor deze vraag, Herbert. Dat is echt heel fijn dat je dit even...
Nee,
dat is heel
serieus. Ik vind het ook fijn. Alle luisteraars, dit vinden we echt zo blij zijn we nu.
Nee, maar ik ben in 2017 op Kahneman gestuit. En ik had natuurlijk wel eens van Kahneman gehoord. Maar ik dacht, ik ga Kahneman ook eens lezen. En die heeft dus een boek geschreven. Ja, dat is fantastisch. Volgens mij heb je het wel eens vaker in uitzending
gehad. Ja, System 1 en System 2.
Feilbare denken, System 1 en System 2.
Iedereen zit
een wereld van 50 jaar wetenschappelijk onderzoek onder. In ieder geval, ons brein heeft eigenlijk twee kapiteins. De eerste kapitein is de kapitein die eigenlijk op de oppervlakkige informatie afgaat. Dus je ziet iets, bam, je trekt een conclusie. Je hebt gelijk een oordeel. Je maakt eigenlijk een soort shortcuts, een soort vuistregels. En die kloppen in 90-95% van de gevallen kloppen die gewoon. En daar handelen we gewoon elke dag handelen we daarop. Gaat prima. Maar de wereld is zo complex geworden dat er ook ingewikkelde vraagstukken zijn. En die vragen net even wat meer tijd. Wat bewustwording, wat meer analyse.
Feitenkennis,
nuance. En dat is systeem 2. En dat moet soms ook even ingezet worden. En waar het misgaat is als we onderwerpen voor systeem 2 door systeem 1 laten afhandelen. En dat gebeurt heel veel. En bijvoorbeeld, dan krijg je dus denkfouten. En denkfouten wil bijvoorbeeld zeggen dat je het gevoel hebt, er is iets gebeurd, daar is Ben de schuld van. Dat heeft Ben gedaan. Ligt natuurlijk veel complexer, maar het is fijn. Ben heeft het gedaan. Of ik zie iets niet, dus is het er niet. Dat is heel erg bij het internet zo. Algoritmes, data, zeekabels. Je ziet het allemaal niet. Dus denken de meeste mensen, het is er niet.
Ja.
Maar het is er wel en het heeft invloed op ons. Dus ik ben op een gegeven moment in die psychologische aspecten gedoken. En ik kwam er eigenlijk achter dat technologie heel vaak inspeelt op onze psychologie. Nou, en dat is natuurlijk belangrijk, want ja, psychologie betekent gewoon wat vind je van iets en wat doe je vervolgens ermee en wordt vervolgens je besluit.
En daarover. Omdat technologie onder de motorkap zit in veel gevallen, is het ook vaak systeem 2.
Ja.
Hè? Maar omdat het in ons dagelijks leven allerlei dingen doet, laat er systeem 1 erop los. Dat is ongeveer wat er gebeurt.
Nou ja, precies. En ik schets dus eigenlijk dat die Tweede Kamer, die wordt steeds, de druk erop wordt groter. Dus dan krijg je de drang om snel met een oplossing te komen. De drang om snel te reageren. De drang om snel als minister te zeggen, we hebben het probleem onder controle. We gaan het aanpakken. En door die snelheid zet je eigenlijk gelijk systeem 1 aan. Dus het systeem van de snelle onderbuikoplossingen. Het systeem van de snelle bevrediging. Terwijl je soms moet zeggen, we nemen even de tijd. Het is complex. We gaan niet gelijk reageren. We trekken niet gelijk een oordeel. We gaan niet gelijk zeggen, dat is de schuld. Bulgare fraude. Hè? Hup, de Bulgaren hebben het gedaan. Die gaan we keihard aanpakken. En vervolgens
tuig
je wetgeving op die heel veel onschuldige mensen heeft getroffen. Dus mijn punt is een beetje dat we op moeten passen dat we in dat digitale tijdperk zoveel snelheid en zoveel druk en zoveel haast maken, dat we fouten gaan maken in de besluiten die we nemen. En een van de dingen waarbij dat gebeurd is, in mijn ervaring ook als Tweede Kamerlid, is bij alles wat met veiligheid te maken heeft. Want veiligheid, dat zit volledig in onze onderbuik. Veiligheid, we willen veilig zijn.
Onderin Maslow, belangrijk.
Weet je wel, dus ja. Er zijn altijd weer politici, er zijn altijd weer Kamerleden die zeggen, we moeten nog meer doen om de veiligheid te gaan leren. En dat gaat tegenwoordig altijd met die data. Ja, en dan op een gegeven moment gaat die veiligheid alleen maar het enige worden wat je belangrijk vindt. En heb je eigenlijk geen oog meer voor andere aspecten. Zoals
de
rechten
naar de rechtsmodel. Ja.
Ja, dat is de derde. Het is een van de derde punten. Derde verbeter. Hoe noem ik het? Beleidskader.
Ja, je hebt het goede woord.
Dat ik aanvoer. Dat ik zeg, we moeten weer terug naar die rechtsstaat. En dat betekent dus dat we soms gewoon even tijd moeten nemen om te kijken, is dit algoritme wel goed? Kunnen we deze dataset wel gebruiken? Mogen we deze camerabeelden wel hergebruiken? Je aan de wet houden, ook als overheid zelf.
Ja. Het is heel bijzonder dat je dat met een stalen gezicht zegt. Alsof het normaal is dat je daarvoor moet pleiten.
Ja, maar
dat
is,
de overheid
dat is
de
wat ik wel gezien, dat is wat ik gezien heb.
Ja.
Er zijn te veel wetten gekomen die niet binnen internationale verdragen passen, die niet binnen andere wetten passen, zoals de AVG. Maar er zijn ook allerlei overheidsinstanties en allemaal met goede intenties. Hè? Ik zeg het er altijd even bij.
Daar wil ik het even over hebben.
Ik zie niet de overheid als iets slechts, ik zie de overheid als iets goed. Ze bedoelen het goed. Maar ja, de Belastingdienst, de politie, Defensie, allerlei grote overheids, de NCTV, de AIVD. Ze hebben allemaal de wet overtreden in de uitvoering en de naleving van de wet. Ja, dat heet het legaliteitsbeginsel. Het principe dat de overheid zich aan de wet moet. Dat wordt eigenlijk voortdurend geschonden door onze overheid.
Ja,
dat vind ik, echt zorgelijk.
Maar ik verbaas me wel. Ik snap dat jij al dit soort zaken toeschrijft aan mensen die het allemaal eigenlijk wel goed bedoelen. Maar ik denk daar zelf iets anders over.
Oké.
Ik las laatst nog een heel betoog over het zoeken van geitenpaadjes in de stikstofproblematiek.
Ja.
En daarin werd vrij nauwkeurig uitgelegd dat het toch een strategie is van de regering om dit soort geitenpaadjes te vinden en om daar uitstel uit te halen. En ook na de laatste uitspraken toch weer te zoeken naar geitenpaadjes. Desnoods totaal onbegaanbare geitenpaadjes, maar ze geven je wel een mogelijkheid om weer een nieuwe juridische procedure te laten starten die je zeker zult verliezen, Maar oké, okay, dan dus heb je uitstel. Dan ja. blijft de situatie weer een tijd bij het oude. Dat riekt toch heel erg. En dat is één voorbeeld. Mm-hmm. Naar het, nou ik zou bijna zeggen, misbruik van het recht. Zoals het een keer is geformuleerd ja. in de affaire Sanderink. Om maar niet dingen te hoeven doen waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt.
Nee, dat zal best ook zeker het geval zijn. Maar als je zeg maar kijkt naar de al die verschillende wetvoorstellen en besluiten die er genomen zijn, evenal op het gebied van die veiligheid.
Ja, ja, ja.
Want dat bedoel, dit is weer, hier zitten ook het weer commerciële belangen en kunnen we dan doorbouwen ja, ja. en de infrastructuur moet ook. Dus hier zit weer een ander geheel aan afweging.
Een dynamiek, ja.
Even die veiligheid. Je ziet allemaal wetten. En dan komt de minister. En dat was in mijn tijd dan Grapperhaus. Of minister Dekker. En ook nog een tijdje minister Kamp. En die hadden allemaal. En allemaal wel mensen waarvan ik gewoon van overtuigd ben. Dat ze gewoon. Zij willen gewoon geen kindermisbruik. Ze willen geen terroristische aanslagen. Ze willen geen criminaliteit. Ze willen geen fraude. Zelfs Lodewijk Asscher bij de toeslagenaffaire. Die was minister van Sociale Zaken toen dat speelde. Ja, weet je, ik denk toch uiteindelijk dat hij gewoon wel goede intenties heeft. Alleen het is gewoon hopeloos misgegaan in de keten. Dus mijn punt is een beetje dat de goede intentie kan leiden tot een slechte interventie. En soms zal er misschien ook wel wat meer bewuste spelletjes of trucjes geweest zijn. Maar in het gros van de gevallen die ik van dichtbij gezien heb, wil ik ook graag geloven dat er gewoon sprake was van een goede intentie om de burgers te beschermen. Maar ja. vervolgens met de verkeerde inzet, waardoor het misging.
Ja.
Dat is gewoon mijn uitgangspunt van denken.
Dat is mooi. In die hele dataverzameling van de overheid, wat ze dan met je doen. Ik genoot van de site algoritmes.overheid.nl. Heb je er nog naar gekeken?
De website algoritmes.overheid.nl? Ja. Het algoritmeregister?
Ja.
Nee, heb ik nog niet naar gekeken.
Ja, maar dat was nieuw voor mij.
Ja, dat is ook pas net nieuw.
Oké. Okay.
Nou, zo nieuw toch ook weer niet? Ik dacht dat het wel een tijdje bestond.
Amsterdam heeft een algoritmeregister, maar het feit dat...
Nee, maar nu is
landelijk, maar dat is een paar weken geleden, toch?
Ja, weet ik, maar echt leuk.
Ja. Dus een vorm van transparantie ook.
Precies,
ja.
Dus daar transparantie. Dan weten, ik zat hier bijvoorbeeld te kijken bij de parkeercontrole bij de gemeente Rotterdam. En er wordt netjes beschreven hoe het heet, welke afdeling, korte omschrijving, type algoritme. Staat alleen zelflerend. Ik dacht, de algoritme staat gewoon op GitHub en we kunnen daar...
Je mag de code even doornemen.
We kunnen even kijken wat het precies is. Is niet zo.
Maar dat weten we toch al lang, dat die code er vaak helemaal niet is. Het zijn vaak dingen die zijn, ik zal maar zeggen, evolutionair zijn die ontstaan. En er is geen code eraan te pas gekomen. En niemand weet hoe het werkt. Er is misschien wel code. Maar ja, zoek het maar eens uit hoe dat werkt. Daar heeft nooit een mens zich mee bezig gehouden.
Nou ja, dat vind ik dus, er wordt nu netjes transparant beschreven. Dus ik heb een bekeuring. Oh, dat is zo gedaan met dat doel. Doet de gemeente dat en allemaal dat soort dingen. Maar ja, gaat dat helpen? Ja, ik was best wel kritisch erop.
Tuurlijk. En dat is ook begrijpelijk. Overigens, dat is ook een rode...
Maar wel fijn dat ze het doen, hoor. Dus mooi initiatief.
Ik heb altijd gezegd, er moet een algoritme waak ontkomen en er moet een algoritme register komen. Want er was op een gegeven moment was er gewoon een soort woud aan onzichtbare wildgroei aan algoritmes van gemeentes die allerlei problemen mee wilden gaan oplossen. En dan denk ik van laten we dan. Wie weet hoeveel algoritmes er wel niet worden ingezet. En echt niemand wist het. Dus een algoritme register helpt om in beeld te brengen wat we allemaal doen met die algoritmes. En of het dan inderdaad zinvol en eerlijk en rechtvaardig is. Maar ja. Bij elke oplossing die je voor een digitaal vraagstuk voorstelt, is mijn ervaring als Kamerlid, krijg je direct allemaal mensen die zeggen, ja, hoe ga je dat dan doen? En dat betekent dan toch dat we elke Excel-sheet ook in het algoritmeregister moeten zetten. En hoe ga je dan een groot techbedrijf, wat zo grensoverschrijdend is, in Nederland tegenhouden, Kees? Waar ga je met je schaartje knippen, weet je wel? Dus je krijgt heel vaak cynische reacties als je een digitaal probleem wil oplossen. En dat komt omdat mensen altijd denken, oh, het is helemaal groot en grensoverschrijdend. En als je het dan iets lokaler en concreter probeert te maken, dan gaan mensen doen alsof je het niet snapt. Terwijl juist door dat wel te doen, denk ik dat je juist laat zien dat je het snapt. Want uiteindelijk is het allemaal een kwestie van een bedrijf of een overheid die het gemaakt heeft. Het doet iets. Het zorgt voor een verdeling van geld, een verdeling van macht, een verdeling van invloed. En daar moet je gewoon wel naar kijken. En dan moet je kaders aan scheppen. En soms klinken die kaders ingewikkeld of kinderachtig. En toch is het dan nodig. Dus een algoritme gisteren is niet de hele oplossing. Maar met inzicht in welke algoritmes er allemaal zijn, zetten we wel een eerste stap.
Ja. En als ik dan het idee heb dat de overheid niet goed met mijn rechten omgaat als burger, omdat ze een algoritme hebben hoe gebruikt, dan kan ik sinds kort naar de autoriteit persoonsgegevens. Is dat een goed plan dat de autoriteit persoonsgegevens gaat controleren of algoritmes in Nederland goed worden gebruikt?
Ja, ik heb zelf... ik pleitte ooit van algoritme waakhond. En toen vroeg iemand aan mij, wie moet dat gaan doen? En toen zei ik, nou, dat zou de autoriteit persoonsgegevens kunnen doen. Er zijn nu wel mensen die ook wel eens tegen mij zeggen, oké, ze zijn ook wel andere controleinstanties. En de AP is al helemaal overwerkt. Die zijn zwaar overbelast. Krijgen ook vaak kritiek dat ze bepaalde dingen niet goed afhandelen, niet goed hebben uitgezocht. Dus de vraag is even of de AP het aan kan. Ik heb altijd wel heel veel...
Wat denk je? Kunnen ze het aan of
ja,
niet?
Ja, ik denk het wel. Ja. Nee, ze moeten wel meer mensen krijgen. Kom op. 5 keer zoveel heb ik altijd gezegd.
Ja, maar dat krijgen ze
I
niet.
I know, Ben, dat weet ik. Maar ik vind de autoriteit persoonsgegevens is een club die heel belangrijk werk doet in een steeds moeilijker domein. Ja. Privacy en digitale tijdperk. Veel ingewikkelder dan vroeger met de vingerafdrukken en alles. Dus het is...
Dus als ze niet 5 keer zoveel mensen aan kunnen nemen, dan gaan ze het niet redden.
Ze hebben een enorme achterstand op het aantal datalekken die ze moeten afhandelen. Ze moeten ook vergunningen verlenen. Hè? Dat doen ze ook nog. Hebben ze ook een achterstand. Dus ja, jaar in jaar uit bleek dat ze gewoon te weinig mensen hebben. Als ze deze taak er ook nog bij krijgen. Plus de AVG natuurlijk. Hè?
Ja,
dat is mega veel. Maar ja, ik denk wel dat de autoriteit persoonsgegevens in beginsel de juiste plek is om het te doen.
Wel een beetje een politiek antwoord. Ik dacht, we gaan nieuws maken. Kees Verhoeven zegt, de AP kan het niet aan.
Nee. Ik denk dat de AP gewoon versterkt moet worden. En dat ze het dan aan kunnen. En ze worden gewoon... Ja, dat zie je bij een aantal toezichthouders. Ze worden toch een beetje te klein gehouden.
Ja.
Ik vind die tegenspraak juist superbelangrijk. En de autoriteit persoonsgegevens, maar ook de Raad van State, hebben heel vaak bij wetten gezegd, niet doen, niet verstandig. Gewoon, toch doen. Dus geef die toezichthouders meer positie, denk ik dan.
Geef ze meer positie. De Raad van State heeft een hele duidelijke positie.
Ja.
En heeft allerlei adviezen gegeven. Ik moet zelf bijvoorbeeld denken op het gebied van crypto, hè, de anti-witwaswet.
Ja.
Hele duidelijke adviezen gegeven. De regering heeft gewoon niet geluisterd.
Nee, dat constateer ik ook.
Ja.
Dat er te vaak... Dus niet geluisterd wordt.
Hoezo, positie? Je moet gewoon luisteren.
Ja, maar dat precies.
Ja.
Maar dat moet je afdwingen door zo'n club eigenlijk minder passeerbaar te laten worden. Dus moet je de positie versterken.
Ja, en daarmee, om dat concreet te maken, zo'n advies moet bindend zijn.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Ik vind dat toezichthouders en adviesorganen, zoals de Rekenkamer en de Ombudsman en de Raad van State, dat zijn organisaties die nou juist die langzamere besluitvorming mogelijk maken. Die dus belangrijk is, want langzame besluitvorming is betere besluitvorming over het algemeen. En door kritiek of tegenspraak of lees het nog eens een keer of heroverweeg dit nog eens een keer, kom je tot betere besluitvorming. Maar wat je ziet, het kabinet denkt, we moeten door, voor de verkiezing moet die wet al worden aangenomen, dus we gaan dat advies even naast ons neerleggen.
Ja.
Dat is niet verstandig.
Ja. Maar als je daar dan naartoe wil, hè, je wil stel dat je adviezen van de oordelen van de Raad van State bindend wilt maken, dan zal er waarschijnlijk toch een wet moeten komen die de Tweede Kamer even moet goedkeuren of zo. Dat is dan toch de vorm die het moet hebben.
Dat denk ik wel,
en idem dito bij de autoriteit persoonsgegevens of noem maar een andere instantie op.
Ja.
En dan moet de Tweede Kamer dus
zichzelf
zijn eigen macht uit handen geven.
Ja. Niet macht, maar dan moet je dus zorgen dat je je eigen besluitvorming verbetert door meer mensen mee te laten denken die buiten het vuur staan. Dat is denk ik belangrijk.
Ja, je noemt er meer, hè? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Ja, er zijn nog allerlei wetenschappelijke organisaties. Ratenau-instituut, de WRR, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De Raad voor het Openbaar Bestuur. Zijn allemaal super. Daar zitten allemaal hoogleraren en professors, ervaringen.
Ik graag naar.
Wat ze?
Ik vind Ratenau.
Ja, zeker. Die schrijven hartstikke goede dingen. Ja. Kamerleden lezen dat helemaal niet.
Dat is heel raar.
Dat is echt zonde. Dat zijn briljante analyses. Vaak een hele voorzichtige bewoordingen. Wijzen ze dan op een probleem. En dan gaan we 10 jaar later eens terugbladeren. En dan denken we, hey.
Het is al lang gezegd.
De WRR heeft het 10 jaar geleden al gezegd. Ratenau zei het toen ook al. Het was wel grappig. Ik las een WRR-rapport over manier van datagebruik door de overheid. Dat was ergens uit 2014. Beschreven ze al precies hoe de Belastingdienst, de inlichtingendiensten, allemaal datamethodes toepassing. Daar spraken we in die tijd nog niet over. Ik was het boek aan het schrijven. Toen dacht ik, dat hebben ze gewoon 5, 6, 7 jaar geleden al voor gewaarschuwd. Maar wel op een manier dat het dus weer niet doordringt, omdat iedereen dan denkt, oh, dat rapport lees ik later nog.
Ja, zo
dus die moeten ook wat meer. Ja, dat heeft de ombudsman ook wel eens over zichzelf gezegd. Hè? Van had ik toch maar iets steviger soms gezegd, dit gaat niet goed, mensen. Bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire.
Ja. Nou ja, weet je, dan zijn ze dus te diplomatiek.
Ja.
En dat is een beetje wat jij net zelf ook doet. Door te zeggen, ik ga er wel vanuit dat ze allemaal bij de overheid eigenlijk het goede willen. Misschien moet je wat verder uit de hoek komen, Kees.
Ja,
en
ook met de AP was het ook zo. Zegt hij ook van, als ze die mensen krijgen. Weet je, dat is gewoon...
Ja, dat is gewoon een aard van
dat is
een beetje.
Dat is die aard, hè?
Ja.
Hey, ik wil heel graag nog even, want je hebt ook 5 randvoorwaarden. Kom ik weer met mijn lijstjes. Ik hou normaal niet van lijstjes, maar soms is het wel even lekker. Ja. Voor gezonde democratie en hoe de digitalisering daarbij kan helpen. Dus we gaan van achter gaan we naar voren in het boek. Ja. Ja. Maar de eerste 7 hoofdstukken slaan we gewoon over. Maar doe maar nu wel. Nee, maar dat weten we allemaal wel.
Nee, maar die eerste 7 hoofdstukken, dat kun je prima overslaan. Het eerste hoofdstuk is gewoon analyse. En de volgende zes. De volgende zes.
Dat is wel een goede tekst.
Dat voor journalisten.
De volgende 6 zijn gewoon cases. Hè? Dus dan laat ik gewoon zien, zo ging het in de Tweede Kamer. Bewijs ik een beetje dat mijn theorie er is. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de oplossingen. Ja, ik wil graag met mijn boek. En in hoofdstuk 8 begin ik ook even met een herhaling van de diagnose. Ik wil met mijn boek gewoon een oplossing proberen te bieden. Ja. Het is geen super snelle, hapklare brokkenoplossing, maar gewoon een pakket aan mogelijkheden om iets van verbetering door te voeren in de politiek.
Dan kom ik met randvoorwaarde 1. Ja. Gecontroleerd vertrouwen.
Ja. Nou, we zien allemaal dat het die glimlach van Ben ook, hè? We komen nu wel lekker op stoom.
Iedereen mensen die de video bekijken, het zijn er 100. Glimlach van Ben, jongens. Even kijken.
Ja, nou, echt mijn best om niet te lachen, maar goed.
Oké. Het vertrouwen is echt het grote probleem van nu, toch? Ik bedoel, de overheid vertrouwt de burger niet meer, de burger vertrouwt de overheid niet meer. Wat weten we? Wat is de belangrijkste grondstof voor elk land? Waar zijn de mensen het gelukkigst? In landen waar vertrouwen leidend is in beleid. Nou, kortom, dat was Nederland ook. En het gaat slechter met het vertrouwen. Dus moet je zorgen dat de overheid in ieder geval de burger weer gaat vertrouwen. Nou, dan zou je kunnen zeggen meer vertrouwen. Dus dat vond ik te veel een open deur.
En dat de overheid zich zelf betrouwbaar gedraagt.
Ja, precies. Ja. En daardoor de burger weer de overheid gaat vertrouwen. Dus toen dacht ik van we willen natuurlijk ook heel erg die controle. He, want die overheid wil zorgen dat de burger zich goed gedraagt. En ze willen wel inzicht in die fraude bij bepaalde toeslagen en bij bijstand. En ze willen zorgen dat er geen aanslagen zijn. Dus de overheid heeft een ongelooflijke drang tot controle. En is daardoor zeg maar de burger aan wantrouwen. Dus ik vind dat je de burger meer moet vertrouwen. Maar je mag wel steeksproefgewijs of op basis van bepaalde duidelijke concrete aanwijzingen mag je natuurlijk wel controle op de burger uitvoeren. Dus daarom zeg ik gecontroleerd vertrouwen.
Ja, en leg de relatie even met digitalisering.
Nou, dat zijn dus die
zeg maar transparante algoritme. Dat is bijvoorbeeld.
Ja, dat past heel goed bij die data-gedreven controledrift. Dat je met data alles naar je hand wil zetten als overheid. En daar moeten we een klein beetje terug naar een gezonde balans. En dat noem ik gecontroleerd vertrouwen.
Ja, ik zal je nog eentje noemen. Dat was toevallig gisteren in het nieuws. Scholieren die gebruik maken van ChatGPT.
Ja.
Dat is heel interessant. Je kunt wel zeggen, we gaan ze vertrouwen. Dat doen ze vast niet. Maar ze doen het natuurlijk wel. En dan is Kees een methode van we gaan dat steeksproefgewijs controleren. Stel dat op een gegeven moment kan hè, met middelen. Dat je kunt of je gaat op een andere manier de lessen inrichten. Zodanig dat ze toch zullen moeten bewijzen dat ze zich werkelijk in iets hebben verdiept. Hè, door vragen te zetten, door discussies op touw te zetten.
Ja. Nou, steeksproefgewijs, kijk, ook dat is een liefdevol. Ik heb twee onderwerpen waar ik onwijs veel interesse altijd heb. Eén is tijd en het andere is toeval. Nou, toeval is gewoon een ongelooflijk belangrijke factor. Maar als je gewoon steeksproefgewijs doet, dat is zonder aanzien des persoons.
Ja.
Dus toevallig ben jij een keer aan de beurt om gecontroleerd te worden. En dan gaan we kijken of jij het op orde hebt. En
als niet je omdat je bruin bent. Of
precies,
omdat je,
dus dat is een prachtige manier. Dus steeksproefgewijs controleren doet de Belastingdienst. Ook als het goed is bij allerlei bedrijven. Ja. Nou, we hebben die 20.000 pakken we dit jaar. En de andere gaan we gewoon ervan uit dat ze het netjes indienen. Dat is veel beter dan dat je op basis van een soort vooringenomenheid. Want dan komt die onderbuik weer. Dan komt die psychologie weer. Van, het zal wel zo zitten. Snelle verklaringen en alles. Dat is veel beter. Dus ik vind dat daarom noem ik het gecontroleerd vertrouwen. Dus je moet vertrouwen hebben. Maar je mag het wel controleren. Maar dan wel op een eerlijke manier.
Mooi. De inhoud centraal.
Ja, die spreekt natuurlijk.
Maar relateer me even met digitaal.
Nou, de inhoud centraal. Je ziet dus dat scoren en die buitenkant en die beeldvorming, die social media, dat kijk mij eens, die motie die eigenlijk helemaal niks toevoegt, maar dan wel hem op Twitter zetten of dat leuke debatfilmpje, ik was weer lekker in vorm vandaag, dat is ten koste van de inhoud. Dus ik wil eigenlijk dat de beeldvorming minder belangrijk wordt en de inhoud weer belangrijker wordt. Dus je moet zorgen dat media kunnen daaraan bijdragen, want journalisten hebben natuurlijk ook te maken met kliks en kijkcijfers, die nodigen we iemand uit in de studio. Dan krijg je bijvoorbeeld in de televisiestudio, komt er een professor, gaat dan praten met een aantal burgers over een onderwerp. En die professor heeft er dan echt 10 jaar, 20 jaar over gestudeerd. Ja. En die burgers mogen dan hun mening komen geven. Ja. En dan doen we alsof dat een gelijkwaardige discussie is. Ja, dan is het voor de kijker misschien interessant om te zien. Maar het slaat nergens op. Nou, daar zou media dus ook een rol in kunnen spelen. Politici, politieke partijen die zeggen, dat saaie Kamerlid wat afgelopen jaar alleen maar die wet heeft zitten doen en die eigenlijk nooit op tv was. Die zetten we nou eens een keer hoog op de lijst. Want die is wetgeving aan het controleren.
Ja, maar
dat soort dingen.
Ja, dat soort dingen. En dat is een loffelijk streven. En dat zei ik net eigenlijk ook al. Ja. Dan vraag je van partijen die normaal gesproken vrijheid hebben. Van journalisten en van politici. En dan vraag je in feite om te handelen tegen hun eigen belang. En wat er gaat gebeuren.
Tegen dat is een eigen korte termijn belang.
Ja, zeker.
Want op lange termijn is het echt van belang dat de inhoud. En uiteindelijk mensen met een inhoudelijk goed verhaal. Waar ze gewoon goed over nagedacht hebben. Wat uit hun hart komt, maar wat ook uit hun hoofd komt. Dat is altijd sterker dan een woordvoeringslijntje of een snel trucje. Echte inhoud wint altijd. Ik zeg ook altijd tegen mensen, ik heb dan nu een eigen adviesbedrijf. En soms moet ik ook nog meedenken over een beetje besluiten van een bedrijf. Van gaan we dit wel of niet doen? Als je ergens een eerlijk verhaal bij hebt, moet je eigenlijk gewoon toch de keuze maken. Dan krijg je misschien eerst de beeldvorming. Ja, dat doen ze daarom. Het zit zo, zus en zus. Als je dan echt het eerlijke verhaal vertelt, inhoudelijk, dan win je het uiteindelijk. En ja, maar, daar moeten we naartoe.
Ik ben het met je eens. Maar ik ben het niet helemaal met je eens dat het alleen maar een verhouding is tussen korte termijn en lange termijn. Het heeft namelijk iets van de tragedy of the commons. Hè, want als jij met een inhoudelijk sterk verhaal komt en er komt iemand anders die op zich eenzelfde soort positie heeft als jij en die komt met een veel pakkender verhaal dat alleen maar geschikt is voor social media en dat oppervlakkig is en noem ze maar op, dan gaat die uiteindelijk met de hoofdprijs aan de haal in termen van aandacht en wat niet allemaal. Misschien levert het hem wel een extra kamerzetel op. En de schade is voor de gemeenschap.
Kijk eens naar Gert-Jan Segers.
Ja.
Die heeft een paar dagen geleden heeft hij gezegd, ik stop als Kamerlid. Ja. Gert-Jan Segers was een Kamerlid. Ik ken hem.
Ja, jullie rijden samen naar Den Haag.
Inderdaad. Eerlijk, hij was een Kamerlid wat best wel volgens die inhoudelijke manier van werken. Krijgt veel waardering over het werk wat hij gedaan heeft. Iedereen zegt, dat soort mensen moeten toch echt wel proberen te behouden voor Den Haag. Wat ik bedoel te zeggen is dat het dus ook mogelijk is om die waardering te krijgen als je wel langs die inhoud werkt. En zo zijn er meer voorbeelden van inhoudelijk gedreven mensen die gewoon, waarvan toch gezien, Wouter Koolmees uit mijn eigen partij.
Ja.
Toch mensen die echt volgens de inhoud werken. Dus je kunt ook heus daarmee die prikkel van die waardering wel krijgen. Alleen je moet het wel durven. En je moet het ook wat langer doen. Want die tragedy of the commons, hè, de tragiek van de meent, het feit dat eigenlijk hè, dat alle vissers de zee leeg vissen om snel die boot vol te hebben en zoveel mogelijk te verkopen.
Of in elk geval, die ene visser die in zijn eentje de zee leeg vist.
Ja, maar op een gegeven moment is wel de zee leeg. Snap je? Ja? En als de zee leeg is, heeft niemand meer wat. Dus uiteindelijk keert de wal het schip. En ik zeg eigenlijk van je moet dat voor zijn door bijvoorbeeld over die moties. Dat doe ik ook een voorstel in dat hoofdstuk volgens mij. Van maak nou, je kunt niet zeggen je mag maar als Kamerfractie mag je maar 100 moties per jaar indienen. Dat is niet eerlijk voor de oppositie, want dat is altijd een voordeel. Maar je zou wel als alle partijen samen de afspraak kunnen maken. En als dan één partij is die toch zegt nou daar hou ik me lekker niet aan. Die gaat dan toch uiteindelijk niet winnen. Want uiteindelijk gaan media dan toch denken, ja, dit is weer de zoveelste motie van weer die partij die zich als enige wel de hit heeft met die man. Dus dan werkt het uiteindelijk toch. Dus als de meerderheid van partijen samen hier een afspraak over maakt, dan kunnen we echt minder moties van wantrouwen, minder lange debatten. Dat kan wel.
Ja, maar dan moeten er
samen
afspraken.
Ja, samen de verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat is natuurlijk een rode draad in mijn boek.
Ja.
Nou, nu heb je gelijk ook de derde, de aandacht.
Ja.
Die hebben gelijk eigenlijk behandeld al.
Ja.
De aandacht beschermen. Dus die hebben we gehad. Want ja, we zitten ook met de tijd. En we hebben er nog twee te gaan. En we zitten nu bij denkfouten in. Nee, de functioneel vertragen. Dat vond ik wel een hele mooie.
Ja, nou dat hadden we het net al even over. Kijk, dat gaat over die psychologie. En die twee kapiteins in ons hoofd. En dat gaat over het feit dat alles maar via die snelle beslissingen gaan. En dan komen die cognitieve fouten. Hè? En een van de dingen bijvoorbeeld is dat lange mensen verdienen meer dan kleine mensen. En knappe mensen wordt altijd van gedacht dat ze ook heel succesvol in allerlei zijn. We hebben dus allerlei oordeelsvormingen. Complottheorie is ook een voorbeeld. Tunnelvisie, hè, dat alles aan één ding ligt, terwijl er veel meer meespeelt. Dus we zijn voortdurend die wereld, die complexe wereld aan het reduceren tot iets wat lekker voelt. Zo zit het. Voorspellingen werken zo, verklaringen werken zo, reconstructies in kranten, de game changer. Eén moment beslist alles. Nee, één moment beslist helemaal niet alles. Heel veel verschillende gebeurtenissen waren er en dat leidde tot dit. Maar mensen willen altijd simpele verhalen die lekker voelen. Ja, dat is allemaal systeem 1. En die maken dat we keuzes maken en beslissingen nemen die gewoon niet goed zijn. En daar moeten we dus moeten we meer tijd nemen. Maar dan moeten we eerst beseffen dat ons hoofd zo werkt. Dus daarmee heb ik die psychologie ook geprobeerd in dat boek te zetten. Want anders ga ik voorbij aan iets waarvan ik in ieder geval denk dat het een grote rol speelt.
Nou, dan komen we vanzelf bij ruimte voor twijfel. Ja. Dan heb je het niet duidelijk helder voor je gemaakt. En is er alleen maar twijfel. Ja, ik weet het ook niet precies. Het zijn heel veel aspecten. Maar...
Nou, de stelligheid van onze samenleving is echt een probleem aan het worden.
Ja, dat is niet normaal.
Nee, maar ik meen het, hè?
Ja, ik ook.
Ik was vroeger ook best wel
stellig. Noem eens
een voorbeeld. Nou, het feit dat je gewoon niet een andere mening kan innemen als politicus... En dat je dan afgemaakt wordt omdat je een ruggengraat van een tuinslang hebt. Of dat je niet van mening mag veranderen. Terwijl de feiten daar duidelijk op wijzen. Is echt een van de grote problemen in politiek Den Haag. Ik heb het zelf natuurlijk meegemaakt. Sleepwet. Altijd leuk om het even over te hebben. Hè? Ja. Ik was eerst tegen de sleepwet. Vervolgens heb ik allerlei dingen geprobeerd toe te voegen aan de sleepwet. Aan het regeerakkoord. En uiteindelijk zei ik, jongens, ik ga nu op basis van wat ik gedaan heb, ga ik voor. Nou, sindsdien, oh, wees geen Kees, sleepwet, draaikoning, dit en dat. Nou, er was iets veranderd. En daardoor vond ik dat ik ook van mening kon veranderen. Nou, Bos en Balkenende natuurlijk. Hè, het beroemde moment van u draait en u bent niet eerlijk. Hè, waardoor Bos gewoon de verkiezingen verloor van Balkenende. Dus er is een soort angst gekomen voor van mening veranderen. Door te zeggen, ik weet het niet. Ik twijfel hierover. Ik moet er langer over nadenken. En dat is zo slecht. Want al die stelligheid, die maakt juist dat mensen gewoon niet meer nadenken over wat
er is. Als je vanaf het begin zou zeggen, ik weet het niet en ik moet er langer over nadenken. En je neemt daarna een standpunt in. Dat is natuurlijk wel wat anders dan als je eerst met grote stelligheid het een verkondigt. En dan een tijdje later met grote stelligheid het ander.
Zeker, je moet altijd in het begin ook al even nadenken over waar je uit wil komen. En dat zeg ik ook eerlijk in het boek, want ik neem mezelf ook al een paar keer op de korrel.
Ja hoor. Ja,
want ik wil wel zelf relativerend zijn.
O ja, Kees Verhoeven maakt excuses voor de cookiewet.
De cookiewet bied ik mij aan. Maar ik zeg ook dat er geen stijl die mij toen een beetje aan ging pakken, zeg ik dat het een koekje van eigen deeg was. Hè? Dus dat ik in het begin ook te stellig was en de frames van anderen overnam in mijn verhaal, terwijl ik veel genuanceerder had moeten zijn in het begin.
Ja. Nee, je bent ruiterlijk, dat zal ik even zeggen.
Ik zie ook heus wel dat ik zelf dingen niet altijd even handig heb gedaan. Maar ik wil gewoon ook, kijk, ik hoef geen boek te schrijven wanneer ik mezelf even op de borst klop. Kijk eens jongens, ik ben fantastisch bezig geweest en ik ga door. Nee, ik wil een boek schrijven over het feit dat alle politieke partijen, van GroenLinks tot Vorm voor Democratie, van D66 tot VVD, alle politieke partijen bestaan uit mensen. En al die mensen die hebben dezelfde cognitieve valkuilen en die maken allemaal zo nu en dan zo'n moment dat ze denken, ik ga even te snel, ik ga te veel voor het applaus, ik ga te lang door, waardoor ik gewoon helemaal niet meer vind. Dus het is een systeemprobleem en niet een ideologisch probleem of een probleem van links of een probleem van rechts. Dus ik ben echt politiek kleurenblind geworden.
3 dagen na het uitkomen van deze podcast komt jouw boek uit. Wat gaat er dan gebeuren?
Nou, ik hoop...
Party time.
Nee, maar ja, het is fijn dat het boek af is voor mezelf en zo. Maar ik hoop echt dat dan mensen mijn boek lezen en denken, ja, het is gewoon een aardige analyse. Dus dat de probleemanalyse iets uitgediept wordt. Dat het niet alleen maar gaat over de politieke slecht, maar dat we ook meer zicht krijgen op wat doet digitaal eigenlijk allemaal met de manier waarop we keuzes maken en waarop het politieke bedrijf werkt. Dus ik zou het fijn vinden als het wat meer inzicht oplevert. Ja, en ik hoop natuurlijk dat Tweede Kamerleden, ministers, maar ook lobbyisten, journalisten, ja, dat die het gewoon lezen en denken, ja, misschien is het wel een goed idee om het op een bepaald aantal punten anders te gaan doen. Bijvoorbeeld dat de Kamervoorzitter besluit om de vergadering gewoon voortaan om 10 uur te laten eindigen in plaats van 2 uur s'nachts.
Ja, hele makkelijk.
Dat kan toch? Ja, maar Kees, dat kan helemaal niet. Het kan doen. Wel. En weet je, en smartphones uit de Kamer weer.
Doen.
Ja. Misschien zelfs die camerabeelden vertragen, waardoor je niet meer gelijk op Twitter kan zetten, maar pas een dag later, waardoor het veel minder aantrekkelijk is. Terwijl je wel gewoon openbaar die vergaderzaal kan blijven kijken. Dus al wel transparant, maar niet meer alles op de... Peilingen. Is ook zo'n punt wat ik naar voren breng. Al die peilingen, die vage onderzoeksmethodes, die leiden tot een bepaalde virtuele zetelverdeling, waar we dan weer met z'n allen een week achteraan lopen.
Ja.
Stop daarmee in ieder geval in de tijd voor de verkiezingen, zeg ik in mijn boek. Dus ik heb een aantal hele concrete. Geen kiesdrempel, daar ben ik geen voorstander van. Maar
die hebben we wel.
Exact, heel goed. Ja. En fractiediscipline is ook zoiets. Hè. Iedereen is altijd tegen fractiediscipline, maar we willen wel allemaal hele grote fracties tegen de versnippering. Dan denk ik, nou, dat zijn er wel grote fracties zonder fractiediscipline, mensen. Denk er even over na. Maar dat vergeten mensen dan. Ja. Maar ik wil dus heel graag dat het bewustzijn iets groter wordt van digitaal en van onze psychologie. En het tweede, dat er gewoon wat met die voorstellen van mij gedaan wordt. Maar ja, ik weet heus wel dat als je een boek schrijft, dat je dan niet de wereld verandert. Maar dat je wel
uitgenodigd
wordt door een technoloog.
Ja, precies. Dat is het ultieme doel.
Dat was het doel.
Mag ik een technoloog?
Check, vind ik klaar. Ja.
Ik ben nu klaar met je leven.
We gaan een beetje, Kees. Nou, top, ik heb een boek geschreven. Oh, wat leuk. Ja, ik mag bij de technoloog komen.
Ja. Ja. Kees Verhoeven heeft zijn 8e vinkje.
Ja, precies, 8e.
Oh ja, 8 vinkjes.
Goed zo.
Bedankt, Kees.
Graag gedaan.
Ik heb genoten van het boek.
Nou, dat vind ik aardig.
Ja, ik heb echt, normaal doe ik een kwartier, een half uur of een uur over een boek. Maar nu heb ik gewoon, het laatste moest ik even snel. Mm-hmm. Maar ik heb echt zitten lezen.
Nou, leuk man.
Fijn, bedankt. Het stuur van je Tesla.
Het komt overigens ook als luisterboek uit, hè?
Oh.
Dat is een stuk veiliger.
Nou, dat heb ik liever niet, want dan ben je concurrent van ons. Oh, dan ben je sowieso met tijd aan het boek besteden.
Niet, natuurlijk. Helemaal niet.
Iedereen
is genoeg plek,
met iedereen
is genoeg,
op aandacht.
Er is genoeg plek voor 3 digitale nerds die allemaal... Nee, maar het is gewoon voor mensen die het fijn vinden om hem in de auto te kunnen luisteren. Ik heb hem afgelopen week een paar keer mogen inspreken. Dat is ook een fantastische ervaring om je eigen boek te mogen inspreken. Ja. Maar dankjewel. Ik vond het ook superleuk om er te zijn. En,
ja, ik vond het ook superleuk dat je er was.
Altijd welkom.
Kees Verhoeven, de democratie crashed. We hopen dat hij dat niet doet trouwens.
Nou, vrijdag 20 januari in de winkel.
Zo is dat. Dit was de Technoloog.
Bedankt Herbert.
Dankjewel Ben.
Ja,
tot de volgende Technoloog allemaal. Dag.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.